heeft sommigen van ons gezegend met kinderen. En ik kan me nog goed herinneren toen onze oudste geboren werd. Hij kan dat zich niet meer zo goed herinneren volgens mij. Maar het is een gewaarwording, het is een moment van knikkende knieën als het opeens tot je doordringt dat jij een papa bent. En dat hier een heel klein manneke in je handen ligt dat totaal afhankelijk is van jou. En dan slaat opeens de paniek toe van, maar hoe moet dit? En kan ik dit wel? En ik weet nog zoveel dingen niet. Maar de Heer heeft genade geschonken. Ik heb het overleefd. Hij heeft het ook overleefd. En we hebben zelfs nog 3 andere kleine kinderen erbij gekregen. God vertrouwt ons deze kinderen toe. Ze zijn niet van ons. Ja, we noemen ze wel onze kinderen, maar het zijn Gods kinderen in de eerste plaats. En hij vertrouwt ons onze kinderen toe om ze over hem te leren. Om ze iets van hem bij te brengen. En ik wil vanochtend in onze serie over huwelijk en gezin, wil ik het gaan hebben over opvoeding. Nu moet ik zeggen, ik ben geen expert in opvoeding, ik ben niet de beste opvoeder die er is. Maar we hebben wel een volmaakt woord van God. En eigenlijk is opvoeding vrij simpel. En dat hoop ik dan ook in de preek duidelijk te maken. Je kunt vandaag de dag dikke pillen kopen van de meest beletterde en betitelde psychologen die allemaal denken te weten wat een kind nodig heeft van zijn ouders om de volmaakte opvoeding te schenken. Maar Gods woord geeft in eigenlijk een paar passages, een paar paragrafen weer een hele degelijke, solide basis voor opvoeding. Nu kan het natuurlijk zijn dat jij geen kinderen hebt en dat jij denkt, oh, ik had vandaag niet hoeven te komen, want dit is voor de ouders. En gaat het mentale knopje naar uitschakelen, gaat weer om. En denk je, nou, ik ga lekker dagdromen aan allerlei andere leuke dingen denken. Toch wil ik weer oproepen, net zoals in de preken over het huwelijk. Voor de mensen die niet getrouwd waren, schakel mij niet uit. Want ook wij zitten in een opvoedingsproces. Net zoals we in een geestelijk huwelijk zitten, zitten we ook in een geestelijk opvoedingsproces. En God, onze hemelse Vader, is bezig om zijn kinderen op te voeden. En daar zitten wij allemaal onder die opvoeding. Dus ik hoop vandaag ook iets van Gods opvoeding van ons in de preek te leggen. Zodat de preek toch weer een algemene relevantie zal krijgen. Maar als we gaan nadenken over opvoeding, is het niet alleen een stelletje principes of een lijstje met regeltjes waar je aan moet houden. Het begint eigenlijk gewoon met je houding. Hoe kijk je naar kinderen? Want daar zijn al zoveel verschillende ideeën over. Als je begint met opvoeden, moet je een bepaald beeld hebben van kinderen. En we kennen natuurlijk allemaal de verschrikkelijke werkelijkheid dat vele kinderen gewoon geaborteerd worden vandaag de dag. Miljoenen. Je kan naar websites gaan waar tellers staan. En als je ziet hoeveel miljoenen kinderen gewoon, je ziet de teller gewoon toeren draaien. En dan staan er ook getallen bij van hoeveel geaborteerde kinderen men inschat dat er in de wereldgeschiedenis hebben plaatsgevonden. Nou, dan zit je aan miljoenen, misschien wel miljarden kinderen op dit moment. En dan moeten we ons afvragen, ja, wat is de houding van dit soort, van dit soort praktijken die in onze maatschappij mogelijk zijn, geaccepteerd worden, binnen de wet geoorloofd zijn. Is dat Gods houding naar kinderen toe? Hoe kijkt God naar kinderen toe? En ik denk, ja, de fundamentele houding van God naar kinderen toe is dat hij kinderen lief heeft. Hij houdt van kinderen, alle kinderen. Maakt niet uit welke kleur, maakt niet uit of ze gehandicapt zijn. Kinderen met Down-syndroom. God houdt van kinderen. En ik denk als we gaan nadenken over hoe wij in onze opvoeding willen staan, dan zullen wij ook dit soort liefde voor kinderen moeten gaan ontwikkelen. En ja, als we eerlijk zijn, als ouders zijnde, en zeker als je kinderen van jongere leeftijd hebt, meestal, en zeker als je meerdere kinderen van jongere leeftijd hebt, dan kan je soms een beetje de houding krijgen dat kinderen een beetje lastig zijn. En dat het opvoeden van kinderen, nou ja, dat hoort er gewoon bij. En ja, je doet het maar en je maakt maar offers. Maar ten diepste is er geen vreugde in het maken van offers voor je kinderen. God begint eigenlijk al in Genesis hoofdstuk 1 en hij geeft ons de scheppingsmandaat, de grote opdracht in Adam en Eva. Hij zegent ze en hij zegt, wees vruchtbaar en word talrijk. God houdt van kinderen. Hij zegt, maak veel kindjes. Hij ziet graag mensen geboren worden, opgroeien. Mensen die hij kan bereiken. Mensen voor wie hij gestorven is. Gods algemene wil is dat er kinderen zijn. Dat de mens vruchtbaar is en talrijk wordt. In Psalm 127... daar zegt God tegen ons, kinderen zijn het eigendom, een andere versie, de nieuwe Bijbelvertaling zegt, het geschenk. Kinderen zijn het geschenk van de Heer. Weet je, kinderen krijgen is niet vanzelfsprekend. En ook in de Bijbel lees je verhalen van vrouwen die wiens baarmoeder onvruchtbaar was. En die daar veel verdriet over gehad hebben. Misschien dat hier ook mensen aanwezig zijn in de zaal die nooit kinderen hebben kunnen hebben. Omdat biologisch gewoon iets niet helemaal goed werkte. Kinderen zijn geen vanzelfsprekendheid. Kinderen zijn een zegen van de Heer. Het is God die de baarmoeder opent. Het is God die ons zegent met nageslacht. De vrucht van de schoot is zijn beloning. Hij beloont ons. Hij schenkt ons, onze kinderen. God vergelijkt de kinderen met pijlen in de hand van een held. Wat doet een pijl? Een pijl die kan je in een boog spannen. En die kan je heel ver wegschieten. Je kinderen als het ware zijn de pijlen die jij de toekomst inschiet. Om zo een invloed te hebben op de volgende generatie. Pijlen in de hand van een held, zo zijn de zonen, en de dochters natuurlijk ook, ontvangen in de jeugd. Welzalig de man die zijn pijlkoker daarmee gevuld heeft. God geeft ons gelegenheid om kinderen op te voeden en ze als het ware de toekomst in te sturen. Zodat als wij er niet meer zijn, dat onze invloed nog steeds voelbaar is in deze wereld. Kinderen zijn een zegen. Ze zijn zijn eigendom, zijn geschenk en zijn beloning. Ook de Heer Jezus hield van kinderen. Er komt een moment dat de Heer Jezus Jeruzalem binnenrijdt. Dat verhaal ken je natuurlijk wel op Palmpasen, op dat ezeltje. En de mensen die juichen hem toe en ze ontvangen hem. En ze zijn blij dat hij binnenkomt. Maar er was één groep mensen die daar niet zo blij mee was. Dat waren de geestelijke elite, de religieuze machthebbers in Jeruzalem. En ze bekritiseren de Heer Jezus en ze zeggen, ja, wat zijn die mensen nou aan het juichen? Ze namen hem dat kwalijk, staat er in vers 15. En ze zeiden tegen hem, hoort u wel wat deze kinderen zeggen? En er waren dus veel kinderen in die stoet, die ook aan het juichen waren, aan het zingen waren. En Jezus zei tegen hen, ja, hebt u nooit gelezen uit de mond van jonge kinderen en van zuigelingen, hebt u voor uzelf lof tot stand gebracht. Er is iets zo puur en zuiver en mooi aan een kind dat in zijn jonge leeftijd God welgevallig is. God looft. De Heer Jezus ontvangt als Messias en Heer in zijn leven. God heeft het zo bedoeld. God heeft deze groep, deze leeftijdsgroep apart gezet om lof te ontvangen voor zichzelf. En er is iets goeds en zuivers en moois in. Jullie kennen ook het verhaal van de Heer Jezus en de drukke bediening die hij had. Hij ging overal naartoe en hij had preken om te preken. Hij had zieken om te genezen. Hij had mensen om mee te spreken dag en nacht. En de menigte drong zich vaak op hem. En drukte op hem. En iedereen wilde een stukje Jezus. Iedereen wilde soms zelfs maar zijn gewaad aanraken. En dan komen er een bepaalde... hoofdstuk 19. Dan komen er bepaalde mensen naar hem toe met kleine kinderen. En de discipelen die alles een beetje aan het managen zijn, hè, die zorgen dat de menigte... om de beurt naar Jezus komt enzovoorts. Die zien de moeders met de kleine babytjes en de kinderen aankomen en denken, ja, wacht eens eventjes. Nee, de Heer heeft het veel te druk. En ze zijn de ouders al een beetje aan het wegsturen. En dan zegt Jezus, laat de kinderen begaan en hinder hen niet bij mij te komen, want voor zodanig is het koninkrijk der hemelen. En nadat hij de handen op hen gelegd had, vertrok hij vandaar. Hij moest eigenlijk al vertrekken. Zijn taxi stond al klaar. Maar hij wachtte nog eventjes en nam wat tijd om zijn hand op de kinderen te leggen en voor hen te bidden. En hen te zegenen. Jezus was een man die de kinderen tot zich toe liet komen. Nu eventjes die tekst in hoofdstuk 18. De reden waarom Jezus van kinderen houdt is hun nederigheid. Kinderen nemen zich niks voor, pretenderen niks, weten hun plek. En Jezus zegt, als u zich niet verandert en wordt als de kinderen, zult u het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. Want wie zich dan zal vernederen als dit kind, die is de belangrijkste in het koninkrijk der hemelen. En wie zo'n kind ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. Jezus zegt, we moeten die houding van nederigheid aannemen, die ook de kinderen in ons midden aannemen. Als volwassen zijnde moeten wij dat doen. Er is iets moois en prachtigs in een kind. Is dat onze houding naar kinderen toe? Of zien wij kinderen eigenlijk alleen maar als een beetje lastig? Iets waar je je handen vol aan hebt. Iets wat hoort bij jouw takenlijst, maar je ziet uit naar de dag dat ze weg zijn. Uit het nest gevlogen zijn. Want dan kan je je leven weer terugkrijgen. Alsof je even door de zure appel heen moet bijten in de opvoeding van je kinderen. Ik hoop dat jij de houding naar kinderen hebt die de Heer Jezus heeft naar kinderen toe. Dat wij kinderen lief hebben, dat we ze accepteren. Dat wij ook een plekje in ons midden hebben voor kinderen. En dat wij ze zien als het geschenk dat God aan ons gegeven heeft. En vreugde om van te genieten. Een levenstaak waar we blij van worden. Waarin we kracht ervaren. Kracht die God ons schenkt. God is niet alleen iemand die houdt van kinderen. Maar hij is ook een God die opvoedt. Hij is een God die een hemelse vader is. En de Heer Jezus zelf heeft dat idee van een hemelse vader, heeft hij naar de voorgrond gebracht. In het Oude Testament wordt God ook wel een vader genoemd, maar veel minder dan het Nieuwe Testament. En meer is hij de vader van het volk Israël, niet zozeer de vader van individuen. Maar Jezus maakt daar een verandering. Hij brengt een nieuwe kant van God, belicht hij. Iets wat in het Oude Testament nog enigszins verborgen was, gaat hij nu openbaren. En hij schetst voor ons een God die ons opvoedt. En een God wel die ons op een gebalanceerde, evenwichtige manier opvoedt. Ik ga even iets op het scherm zetten van een spectrum. Als we kijken naar hoe God opvoedt, dan zien we aan de ene kant dat hij heel sterk is in ontferming en aanvaarding van ons als kinderen. Dat er dat hij benaderbaar is, dat hij ons ontvangt, dat hij ons verwelkomt, dat hij ons accepteert. Dat wij die basisveiligheid hebben. We spreken wel eens van de basisbehoeften van een kind. Nou, we hebben ook een aantal geestelijke basisbehoeften. En we mogen ten eerste weten dat als God onze hemelse vader is, dat wij een stukje aanvaarding van hem ontvangen hebben. Dat wij nooit in die zin op onze tenen hoeven te lopen. Maar aan de andere kant van het spectrum zit ook een stukje terechtwijzing en bestraffing. En dat is ook nodig. En vaak als we als ouders naar onszelf gaan kijken, dan zijn we vaak sterk in één van die twee kanten. En de andere misschien wat zwakker. Misschien zijn wij de ontfermende ouder die eigenlijk heel soepel is en dan ook vaak niet bestraft als het nodig is. Terechtwijs als het nodig is. Streng zijn als het nodig is. Of misschien zijn we aan de andere kant heel goed met discipline en het achterna gaan van onze kinderen om te zorgen dat ze dingen goed doen. En als het niet goed gebeurt, dat we ze bestraffen, terechtwijzen, vermanen enzovoort. Maar zijn we uit balans aan de andere kant? Zijn we te streng eigenlijk? En heeft het kind niet de fundamentele, het fundamentele gevoel dat van papa dat ik er mag zijn. En dat ik geaccepteerd word zoals ik ben. Het is goed dat wij als God gaan worden in zijn hemelse opvoeding van ons. En ik wil gewoon een aantal teksten met jullie delen om dit spectrum eigenlijk in God te laten zien. We beginnen even met het verhaal van de verloren zoon. Jullie kennen het wel. Een vader heeft twee zonen. Een van de zonen zegt: vader, geef mij de erfenis die mij toekomt. En hij krijgt de helft van de bezittingen van de vader en hij gaat weg. En hij verkwist die erfenis in no time aan allerlei praktijken die niet goed zijn. En dan komt hij op een punt in zijn leven waar hij niks meer heeft en hij een baan moet gaan zoeken. En de enige baan die hij kan vinden is het hoeden van varkens. En daar zit hij dan tot zijn enkels diep in de modder. En dan voedt hij de zwijnen bepaalde peulen. En dan realiseert zich, die zwijnen hebben eigenlijk beter te eten dan ik. Want ik heb niks en zij hebben in ieder geval nog wat rauwe groenten. En dan komt er een gedachte in zijn hart om terug te gaan naar de vader. Dan denkt hij, weet je wat ik doe? Ik ga terug en ik zeg gewoon, vader, ik ben het niet meer waard om als zoon in het huishouden te wonen, maar zou u misschien mij als knecht willen aannemen? En hij gaat terug naar zijn vader en dan lezen we dat toen hij nog ver verwijderd was van zijn huis, dat de vader al op de uitkijk stond, dat zijn vader hem zag, dat zijn oog eigenlijk door de dag heen constant geneigd was om naar die weg te kijken, die weg die zijn zoon terug zou brengen. En als hij dat stipje op de horizon ziet, en hij kijkt nauwkeurig, wie is dat, wie komt er aan? En hij herkent zijn zoon. Dan snelt hij hem tegemoet. Is hij met innerlijke ontferming bewogen naar zijn zoon en zijn kind. Naar die jonge man die zijn nageslacht is, die zijn DNA in zich heeft. En hij rent naar die jongen toe en hij valt hem om zijn nek. En hij omarmt hem. En kust hem. En laat hem in een feestgewaad naar huis komen. Hij doet de ring van zijn vinger en plaatst die op de hand van zijn zoon. En hij ontvangt zijn zoon terug. Die zoon verdient dat niet. Maar het is een God van ontferming. En er is een stukje diepe liefde en aanvaarding. Dit is mijn kind. En zo voedt God ons op. Hoe ver we ook afgedwaald zijn van zijn wil. Als we besluit nemen om terug te gaan naar hem, staat hij klaar voor ons. Psalm 103 vers 13. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heere zich over wie hem vrezen. Er is een basishouding die God als vader naar ons toe heeft van ontferming en aanvaarding. Ook een stukje zorg. Lees eens in Matteüs hoofdstuk 6. De Heer Jezus zegt, wees niet bezorgd over uw leven. Over wat u eet en wat u drinken zult, ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel, het lichaam meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren. Maar uw hemelse Vader voedt ze evenwel. Gaat u ze niet ver te boven. Als God voor vogels zorgt, hij voedt de vogels. Zijn oog gaat over de hele wereld. En weet je dat elk vogeltje hier op aarde het oog van de hemelse Vader heeft. De aandacht van de hemelse Vader. En God zorgt voor de vogeltjes. Nou, als dat niet waar is, hoeveel meer zorgt God voor zijn eigen kinderen en voedt hij ze. Daar mogen we op vertrouwen. Kijk eens naar Matteüs hoofdstuk 7. Jezus zegt, als u die slecht bent, wij allemaal die zondaars van oorsprong zijn. Als wij onze kinderen goede gaven weten te geven, hoeveel te meer zal uw Vader die in de hemel is, goede gaven geven aan hen die tot hem bidden. God is een goede God die goede gaven geeft, die zorgt, die ontferming toont. Het is allemaal onderdeel van de geestelijke opvoeding die wij ontvangen. En toch kunnen er momenten zijn dat wij opstandig zijn tegen onze hemelse Vader. Dat er in ons hart iets verhardt en zegt, ik wil mijn eigen weg. Dat is eigenlijk het verhaal van het volk Israël. God voedt zijn volk op, maar zijn volk is opstandig geworden. Het hele boek Jesaja gaat hierover. Jesaja hoofdstuk 1. Nadat in vers 1 Jesaja zichzelf introduceert als de schrijver, is dit de boodschap die God heeft. Luister hemel, neem ter oren aarde. Luister eens iedereen. Want de Heere spreekt. Ik heb kinderen grootgebracht en doen opgroeien, maar zij zijn tegen mij in opstand gekomen. Misschien heb jij ook wel eens een opstandig kind gehad. De tienerjaren lijken daar hele goede jaren voor, schijnt. Hoe reageert God naar zijn opstandige kinderen toe? Hij moet ze bestraffen. Hij moet ze vermanen. Hij moet ze tuchtigen. klinkt allemaal misschien erg zwaar, maar God kan en moet ook soms wel eens streng zijn. Dat hebben we soms nodig. Omdat weerbarstige, opstandige hart van ons in te tomen. En ons terug te brengen naar een stukje gehoorzaamheid, een stukje onderschikking aan zijn gezag als vader over ons leven. Maar dat doet God niet om ons pijn te doen. Dat doet God niet om ons even op onze plek te zetten. Dat doet God niet omdat hij zo woedend is dat hij zijn woede niet kan beheersen en dat vlamt uit de pan naar ons toe. Nee, dat doet hij omdat hij ons lief heeft. De bestraffing van God is om de vrucht van heiligheid in ons te bewerken. Hebreeën hoofdstuk 12 is de klassieke tekst over Gods streng zijn met ons soms. U bent de vermaning vergeten, zegt de schrijver, waarmee u als kinderen wordt aangesproken. Mijn zoon, acht de bestraffing van de Heere niet gering. Soms worden we nog opstandiger als onze ouders ons aanspreken op onze opstandigheid. We vinden het niet leuk om aangesproken, gecorrigeerd te worden. Maar het is nodig. Acht de bestraffing van de Heere niet gering. Luister naar je ouders. Luister naar je hemelse vader. Als u door hem terecht gewezen wordt. Want de Heere bestraft wie hij lief heeft. En wee het kind dat opgroeit met ouders die hem nooit bestraffen. Het laat alleen maar zien dat je ouders niet van je houden. Sterker nog, we hebben een voorbeeld daarvan in de Bijbel. En als ik zo mensen zou laten raden, dan zou het wel een hele lange tijd duren voordat jullie die persoon zullen raden. Weet je wie de vader in de Bijbel was die zijn zoon niet aansprak op zijn fouten? Nou, Eli is er inderdaad één van. Maar kan je dit ook geloven? Dat koning David ook zo was. 1 Koningen hoofdstuk 1 vers 6. Adonia was een zoon van David. En die verhief zich. Hij werd opstandig tegen zijn vader. Hij wilde de troon van zijn vader grijpen. De macht van zijn vader afnemen. En dat staat in 1 Koningen hoofdstuk 1. Hij voorzag zich van wagens en ruiters met 50 man die voor hem uitsnelden. En dan staat er dit over koning David. Zijn vader David had hem zijn leven lang geen verwijt gemaakt. Door te zeggen, waarom heb je dat gedaan? Ook was hij heel knap van gestalte. Een opstandige jonge man. Die nooit door zijn vader terecht gewezen werd. David was met meer belangrijke dingen bezig. Koningsrijkszaken. Zijn bediening. De zalving van de Heer. Maar zijn gezin viel in duigen om hem heen. Trieste zaak. Laten we van God leren. Aan de ene kant die ontferming en die aanvaarding die hij als hemelse vader voor ons heeft. Maar aan de andere kant ook de terechtwijzing en de bestraffing wanneer het nodig is. Het is zo een uitdaging om als ouders in balans met je kinderen om te gaan. Die wijsheid te hebben van God. Moet ik nu zacht reageren? Of moet ik stand houden en die grenzen aanhouden? Daar hebben we zoveel wijsheid bij nodig. Maar dat wij als God mogen zijn in evenwicht, in de balans van de opvoeding. Maar God geeft ons ook belangrijke teksten. Hij is niet alleen een voorbeeld voor ons, maar hij geeft ons ook instructies bij het opvoeden. En ik wil een aantal principes neerleggen. Elk kind is natuurlijk uniek. Ik kan niet voor elk kind alle oplossingen vanuit een algemeen standpunt geven. Maar ik wil in ieder geval een aantal lessen over opvoeding wil ik bij onszelf neerleggen, inclusief mezelf. Want ik zit natuurlijk ook nog als vader in de opvoeding van mijn kinderen. En de twee klassikale teksten die komen uit, één uit het Oude Testament en één uit het Nieuwe Testament. De eerste in het Oude Testament is Deuteronomium hoofdstuk 6. En ik wil met jullie samen een paar teksten lezen. Er staat in Deuteronomium hoofdstuk 6 vers 4. Luister Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Daarom zult u de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden die ik u heden gebied moeten in uw hart zijn. En nu naar de volgende generatie. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken. Als u in uw huis zit, als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. U moet ze een teken op uw handen binden en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven. Wat kunnen we leren uit deze tekst? Nou, we kunnen in ieder geval leren dat opvoeding de overloop is van je eigen hart. Gerard Hollenbach, die heeft hier laatst een keer gesproken, die heeft ook een keer een artikel geschreven over opvoeding. En de titel was, opvoeding heeft geen zin. En het punt van zijn artikel was, je kunt wel een opvoedingsstrategie hebben, maar uiteindelijk gaan jouw kinderen lijken op wie jij bent. Dat was eigenlijk het punt van dat artikel. Opvoeding is de overloop van je eigen hart. Opvoeding begint bij jouw eigen persoonlijke relatie met God. Kijk nog eens, ik zal het hier in rood zetten. Voordat wij überhaupt ooit iets voor onze kinderen kunnen betekenen, zullen we zelf eerst de Heere moeten liefhebben met heel ons hart, heel onze ziel en heel onze kracht. En de woorden die God aan ons schenkt, die moeten in ons hart zijn. Opvoeding is de overloop van je eigen hart. Het begint bij jezelf, het begint bij je eigen wandel met de Heer. Het begint met je eigen liefde voor de Heer. Heb jij de Heer lief met heel je hart, met heel je ziel en heel je kracht? Want de opvoeding vloeit uit jouw eigen hartsgesteldheid. Het gaat er meer om wie jij als persoon bent, dan de eventuele opvoedingsstrategie die jij hanteert. En als jij niet zelf met de Heer wandelt, dan zal dat een grote blokkade zijn, een hindernis in de opvoeding van je kinderen. Heb jij een relatie met de Heer? Hoe sta jij in het opvoedingsproces met jouw hemelse Vader? Ben jij een kind dat hem welgevallig is, dat hem vreugde brengt? Want hoe kunnen wij ooit onze kinderen tot productieve, geestelijke christenen maken als we zelf niet die wandel met hem hebben? Nu moet ik ook natuurlijk zeggen dat al het prutsen wat wij als ouders doen, dat God daar ook heel genadig in is. En dat God een heleboel verkeerde opvoedingen, een heleboel verkeerde invloed en een heleboel verkeerde woorden die we uitgesproken hebben naar onze kinderen en voorbeelden die we gegeven hebben aan onze kinderen kan omdraaien. En dat God eigenlijk onze kinderen, ondanks onze opvoeding, toch hele mooie, productieve christenen kan maken. Maar het begint bij onszelf. De opvoeding vloeit uit ons hart. Wie wij zijn als persoon. Het voorbeeld wat wij tonen naar onze kinderen toe. Voordat we ooit een woord gezegd hebben, begint het met onze relatie met God. En dan is opvoeding eigenlijk een discipelschapsproces. Een leven op leven discipelschapsproces. Een 24/7 leven op leven discipelschapsproces. Kijk nog eens terug naar dat stukje in Deuteronomium. U moet ze uw kinderen inprenten, staat er. Graveren is het woord. Alsof je op een stuk steen iets met hamer en beitel graveert. Het is dus niet makkelijk. Het is iets wat moeite kost. Het is iets wat inzet kost. Het is iets wat energie kost. Je kunt niet met één kras van een beitel een woord ingraveren op een stuk graniet. Het is iets wat elke dag als het ware kleine tikjes nodig heeft in de opvoeding. Om uiteindelijk dat wat de Heer jou gegeven heeft om het over te dragen aan de volgende generatie. We moeten de dingen van de Heer, de wegen van de Heer inprenten en erover spreken. Ouders die godsvruchtig zijn, die willen niet die dingen voor zichzelf houden, maar die zijn constant in gesprek met hun kinderen. Open communicatie, verbaal. Veel van de opvoeding is verbaal, het overdragen van de woorden van God. Je spreekt wijsheid in de levens van je kinderen. Dat betekent dat je daarover moet beschikken. Je kunt het niet doorgeven als je het niet hebt. Daarom vloeit het tweede principe uit het eerste principe. Als je de Heer niet lief hebt met heel je hart, dan heb je niks te zeggen aan je kind. Wij zijn als mensen zijn wij interpreteerders. Met andere woorden, wij interpreteren het leven en alles wat op ons afkomt. Daar hebben we vakjes, laadjes voor in onze gedachten. Oh, dat betekent dit. En oh, dat moet ik zo begrijpen. En oh, dat is, sommige mensen zeggen toeval. Maar er bestaat geen toeval. Dat laadje toeval, dat moet weggenomen worden. Daar moet een laadje in komen, voorzienigheid van God. En zo help je je kinderen om alles te interpreteren wat op hen afkomt. Alles te filteren, alles te evalueren, alles te wegen. Alles te toetsen op het woord van God. We zijn constant bezig om Gods woord te laten schijnen op de activiteiten, op de gebeurtenissen, op de ontwikkelingen die plaatsvinden in het leven van mijn kind. Zo help je je kind om God te leren kennen. Je helpt je kind om dingen te evalueren, goed en kwaad, te onderscheiden. En zo zijn we met die hamer en die beitel constant bezig om de wegen van de Heer in het leven van mijn kind bekend te maken. En dat doen we dus als je in je huis zit en als je over de weg gaat. Dat is dus overal. Of je thuis bent of niet thuis bent. Je bent constant bezig met inprenten. Je bent constant bezig met verbale inbrengen in het leven van je kind. Of je nou thuis zit of als je nou op weg bent. Overal. En ook altijd. Als je neerligt en als je opstaat. Dus als je 's avonds naar bed gaat en als je 's ochtends weer opstaat. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, overal waar je bent. Dat is die 24/7. 24/7 ben je bezig met een overdracht. Leven op leven. Het inprenten van Gods woord en waarheid in het leven van je kind. Door erover te spreken. Communicatiemomenten in te bouwen. Waarin je vraagt en ontdekt wat er in het leven van je kind omgaat. In de gedachten van het kind, wat speelt daar? En mag je dat kind uitnodigen om open te zijn? Wee de ouder die niet een open communicatieband met zijn kind heeft. En niet erachter kan komen wat er in het hoofd tussen de twee oren van het kind plaatsvindt. Het kind heeft hulp nodig bij het sorteren en het onderscheiden van alles wat er in zijn leven gebeurt. Wat er op hem afkomt. Als wij kinderen afsnauwen, dan dat is eigenlijk de communicatielijn afknippen. Het zou nooit zo moeten zijn dat een kind geheimen houdt van zijn ouders. Dat hij bang is om met iets naar zijn ouders toe te gaan. Bang dat hij misschien gestraft wordt of afgewezen wordt of zo. Als ouder zijn is het zo belangrijk om de soort ouder te zijn waarvoor het kind nooit een geheim zou willen of het gevoel zou moeten hebben dat hij iets niet kan vertellen aan zijn ouders. En zo gaan we door het leven met de kinderen die we ontvangen hebben aan onze zij. Een open communicatielijn, het constant 24/7, overal waar we gaan, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, zijn we bezig met discipelschap. Zijn we bezig om onze kinderen te onderwijzen in de dingen van de Heer. God zegt, u moet ze als een teken op uw hand binden. En ze moeten als een voorhoofdband tussen uw ogen zijn. Dat onmiddellijke nabijheid van de dingen van de Heer. De dingen van de Heer moeten op het puntje van onze tong liggen. Iemand hoeft maar even te stoten en het komt eruit. Charles Spurgeon die zegt wel eens, een christen, als je die ergens spreekt, moet er bibline uitvloeien. Bijbel. We moeten zo doordrongen zijn, zo vervuld zijn met het woord van God, dat het gewoon eruit komt, vanzelf. En overgedragen wordt, overvloeit uit ons leven in het leven van onze kinderen. U moet ze als een teken op uw handen binden en als een voorhoofdband tussen uw ogen zijn. U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven. Het hele leven, onze hele levens moeten vol zijn van het woord van God. Zodat we in alle situaties het woord van God kunnen toepassen. Nou, de Joden doen dat eigenlijk vrij letterlijk. Je hebt ze misschien wel eens gezien. Ik heb hier een paar foto's erbij gezet. De Joden die hebben zo'n klein doosje met van die leren riemen. Die ze dan letterlijk over hun hoofd heen binden en om hun armen heen. En daar zitten dus bepaalde teksten, die zitten in die doosjes. En ze hebben ook zo'n, bij de voordeur hebben ze zo'n klein doosje, waar ook bijbelteksten in zitten. Ze nemen dit letterlijk op. Dat is natuurlijk niet wat God bedoeld heeft. God bedoelt figuurlijk dat Gods woord bij de hand is, altijd paraat is. Dat we er onze levens mee omringen. Zodat die overdracht ook 24 uur per dag, 7 dagen in de week, overal en altijd kunnen plaatsvinden. Dat is 24 uur discipelschap. Nou ja, wat betekent dat dan 24 uur discipelschap van je kinderen? Nou, gewoon een paar suggesties. Nummer 1, we moeten af van de gedachte dat het genoeg is om je kind alleen naar de zonneschool te brengen. Van, ja, het is de taak van de kerk om mijn kinderen een geestelijke opvoeding te geven, de Bijbelverhalen te leren enzovoorts. En dat is voldoende. Nee, dat is niet voldoende. Het is niet voldoende om je kind alleen maar één keer in de week naar de kerk te brengen. Dus dan zitten ze hier 2 uurtjes in de kerk. En die andere 7,9 dagen hebben ze ook Gods woord nodig. Dankjewel. 6,9. Die andere bijna 7 dagen hebben ze ook Gods woord nodig. En dat is onze verantwoordelijkheid als ouders. Geestelijke vorming van het kind is ten eerste de verantwoordelijkheid van de ouders. Wat voor een rotzooi ideeën krijgen ze op school mee? Hoeveel uren zitten ze op school ten opzichte van het aantal uren dat ze in de zondagsschool zitten? De zondagsschool is niet voldoende. Wij hebben een verantwoordelijkheid om ons constant bezig te houden. Bid met je kinderen. Misschien bij maaltijden, als je ze in bed stopt en voordat je ze naar school brengt. Bid met je kinderen. Door de dag heen, een aantal keren. Lees de Bijbel met je kinderen. Misschien ook bij de maaltijd. Dat is een gelegenheid dat het hele gezin bij elkaar is. Ga de Bijbel met je kinderen lezen. Of misschien net voor het naar bed gaan. Er zijn allerlei momenten die je kan inbouwen om de verhalen en de waarheden van Gods woord over te dragen. Speciale gelegenheden kan je de Bijbel lezen. Misschien feestdagen dat je met kerst, dat je het kerstverhaal leest. Met Pasen, het paasverhaal enzovoort. Zing met je kinderen. Leer ze liedjes over de Heer. Dat je niet bang hoeft te zijn. Dat Hij altijd bij je is. Een lied is een prachtige manier om waarheid over te dragen. Houd nabesprekingen van schooldagen als ze terugkomen van school. Kom erachter, wat is er gebeurd op school? Wat heb je geleerd? Is het goed gegaan in de pauzes met dat ene jongetje dat altijd zo pest of vervelend is? Of wat dan ook, of liegt of wat dan ook. Ja? Heeft iemand straf gekregen in je klas? Wat was er gebeurd? Als je samen een film kijkt, praat met je kinderen over wat er in de film gebeurd is. Laat je kind groeien in zijn onderscheidingsvermogen en zijn evaluatievermogen. Wat er is in die film gebeurd? Is dat goed of niet goed? Hoe heeft die persoon gereageerd? Sommige films, daar is de overkoepelende boodschap eigenlijk helemaal niet goed voor een kind. Iemand die eigenlijk door middel van een leugen of een bedrog of wat dan ook uiteindelijk als held uit de doeken komt aan het eind van de film. Praat daarover. Hoe heeft hij zijn probleem opgelost in de film? Zou dat Gods manier zijn? Nee, eigenlijk niet. Hè? Zo help je je kind om onderscheidingsvermogen op te bouwen. Vul je huis met kinderboeken die de boodschap van het evangelie in de Bijbel ondersteunen. Kijk naar zijn schoolmateriaal. Wat wordt er geleerd over evolutietheorie en dat soort dingen? Praat met je kind over of het wel klopt met Bijbelse waarden, normen en waarheden. Misschien is er een incident in de winkel gebeurd. Je kan in de auto op de terugweg daarover praten. Dat ene kind van een onbekend kind in de winkel, die heeft een driftbui of wat dan ook. En hoe zijn ouders met hem omgaan in de winkel. Nou, praat daar met je kind over. Wat denk jij daarvan? Hoe ziet God dat? Wees constant bezig in gesprek met je kind om de wegen van de Heer in te prenten. Godsvruchtige opvoeding is de overloop van je eigen hart. Het is 24/7 leven op leven discipelschap met je kind. Maar het doel van godsvruchtige opvoeding is dat jij je kind brengt tot geestelijke gehoorzaamheid uit het hart. Heel veel van de opvoeding die we vandaag de dag zien is meer het managen van gedrag. Gedragsverandering. Extern gericht. Dit niet doen, dat wel doen. Dit vind ik irritant, niet doen. Als dat het hoogste niveau van opvoeding is, dat je alleen maar je kinderen zo wil opvoeden dat ze niet lastig zijn voor jou, dan heb je gefaald. Je bent bezig om geestelijke gehoorzaamheid te ontwikkelen in het hart van je kind naar God toe. Dat is discipelschap. Je wil je kind het evangelie overdragen. Je wil dat je kind tot wedergeboorte komt. Je wil dat je kind God gaat dienen. Dat is je doel. Niet alleen de buitenkant veranderen, het externe, het gedrag. Maar je wil het hart van het kind bereiken. Spreuken hoofdstuk 4. Bescherm je hart. Dit is in een boek Spreuken dat geschreven is door een vader naar zijn zoon toe. Het hele boek Spreuken is een opvoedingsrede, als ik het even zo kan zeggen, van een vader naar zijn zoon toe. Hij is de wegen van de Heer aan het inprenten in het hart van zijn kind. Hij is over alle zaken, als je nou hebt over geld of werk of vrouwen of noem maar op. Hij praat over alles met zijn zoon in Spreuken. En hij zegt in hoofdstuk 4, jongen, bescherm je hart. Het gaat om het hart. Boven alles wat je beschermt in je leven, boven alles waar je waakzaam over bent in het leven, wees waakzaam over wat er in je hart omgaat. De gedachten, de houdingen, de emoties, houd daar waak over. Want daaruit zijn de uitingen van het leven. De kern van de mens is het hart. Daar komt alles uit voort. In Spreuken 23, nogmaals, mijn zoon, geef mij je hart. De vader van de zoon hier heeft geen enkel interesse. Geef mij je gedrag. Gedraag je zoals ik het wil. Nee, hij zegt, geef mij je hart. Ik wil dat er een hartsverandering komt in jou. Ik wil dat jij ten diepste vanuit je hart op een juiste motivatie, op een juiste manier uiting geeft aan het gedrag. Soms zie je wel eens tieners en die gehoorzamen hun ouders, maar met zo'n gezicht. Dat is externe gehoorzaamheid, maar er komt niks uit het hart. Dat is alleen maar het gezag van de ouder die neerdrukt op het kind en het gedrag controleert, het gedrag afdwingt. Natuurlijk is het moeder-kind gehoorzamen, maar ga voor meer dan alleen externe gehoorzaamheid. Richt de pijlen van je opvoeding op het hart van je kind. Wek daar verlangens voor God op. Wek daar een liefde voor God op. Wek daar een geestelijke gehoorzaamheid op. Naar de ouder toe, maar vooral naar God toe. Dat is een verkeerde tekst. Moet Matteüs hoofdstuk 15 zijn. Matteüs 15 vers 17 tot 20. Jezus is in gesprek met zijn tegenstanders, de Farizeeërs, omdat de discipelen van Jezus hun handen niet hadden gewassen voordat ze gingen eten. En Jezus berispt de Farizeeën en zegt, ziet u niet in dat alles wat de mond ingaat, in de buik komt en in de afzondering weer uitgescheiden wordt. Maar de dingen die uit de mond komen, komen voort uit het hart en die verontreinigen de mens. Het verontreinigt een mens niet om met ongewassen handen te eten, zegt Jezus. Het verontreinigt een mens wat er in zijn hart zit en naar buiten komt. Uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen. Als we alleen maar bezig zijn met gedragsmanipulatie van onze kinderen en het hart achterwege laten, hebben wij ons kind niet geholpen. Efeze hoofdstuk 6 vers 1, dat is de klassikale nieuwtestamentische tekst over opvoeding. Dus Deuteronomium 6 en Efeze 6. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heere. Een geestelijke gehoorzaamheid vanuit het hart naar de Heer toe. Dat is waar de opvoeding op aan moet komen. Een gehoorzaamheid. Daar zit het woordje horen, luisteren in. Je moet je kind leren luisteren naar de stem van de ouder. Dat begint al met 6 maanden oud. Het begint eigenlijk al met een enkele maanden oud. Dat het kind de stem van de ouder gaat herkennen en reageert op de stem van de ouder. En al als 6, 8 maanden oud kan je een kind een bepaalde vorm van gehoorzaamheid leren. Het luisteren naar de stem van je ouders. En het gewillig gehoorzamen daarvan. Natuurlijk, in die hele jonge jaren is het gewoon pure gedragskwestie. Maar naarmate dat kind ouder wordt en ook liefde kan ontwikkelen en onderschikking kan ontwikkelen onder gezag, is het belangrijk dat we steeds meer gaan inspelen op de hartzaken van het kind. Dat er een geestelijke gehoorzaamheid komt. Gehoorzaamheid die onmiddellijk is. Weet je, vaak voeden wij kinderen op en dan zeggen we, ga even je kamer opruimen. Kom niks. Ga je kamer opruimen. Kom nog niks. Als je nu niet je kamer op gaat ruimen, dan krijg je geen puntje, puntje, puntje. En het kind leert eigenlijk, ik hoef eigenlijk pas mijn kamer op te gaan ruimen als mijn vader of mijn moeder haar stem gaat verheffen. Of als ze gaat dreigen. Of als, nou ja, noem maar op. Als ze mij gaat manipuleren of dwingen of wat dan ook. Leer je kind. Dat hebben wij ook getracht als ouders. de verwachting, ik hoef het maar één keer te zeggen, zonder stemverheffing. En dan verwachten wij op dat moment onmiddellijk gehoorzaamheid. En als dat niet onmiddellijk komt, we gaan niet onze stem verheffen en nog allerlei, dit hele proces pijnlijk verlengen, dan komt de straf. De straf komt na één keer, je krijgt één kans. En in ons huis wordt er geen stemverheffing gebruikt. Soms iets intenser, maar nooit schreeuwen, nooit schelden of dat soort dingen. Omdat wij in het verleden, als toen onze kinderen klein waren, ingebouwd hebben onmiddellijke gehoorzaamheid wanneer wij op een normale toon iets van hen vragen. De gehoorzaamheid moet volledig zijn, niet gedeeltelijk, niet naar eigen normen, niet een goed beginnetje maken en dan afgeleid worden. Nee, onmiddellijk en volledig. En nummer 3, met een juiste houding. Als ons kind wegstormt met een pruilip of allerlei dingen ondermonds of binnenmonds aan het mopperen is, nemen wij geen genoegen mee. Wij verwachten gehoorzaamheid met een juiste houding. Een hartshouding van respect, eer je vader en eer je moeder. Een hartshouding van onderschikking onder gezag. Ik heb er een paar teksten bij gezet. Voor die eerste: ik heb mij gehaast en niet geaarzeld uw geboden in acht te nemen. Psalm 119, vers 60. Aarzel niet, maar haast je in je gehoorzaamheid. Zo willen wij God gehoorzamen. Niet aarzelen, maar haasten. En zo willen wij dat onze kinderen dat ook doen. Naar ons toe. Denk eens aan Saul, die in 1 Samuel hoofdstuk 15 geen volledige gehoorzaamheid liet zien, maar gedeeltelijke gehoorzaamheid. En de consequentie is dat hij zijn koningschap verliest. Je kunt het verhaal lezen in 1 Samuel hoofdstuk 15, ik ga daar nu niet verder op in. En denk eens aan Jona, die wel gehoorzaam was, maar niet met een juiste houding. God nam ook geen genoegen met Jona. Externe gehoorzaamheid is niet voldoende. Maar een hartsgehoorzaamheid, de juiste houding van bereidheid, dienstbaarheid, gewilligheid en liefde. En God heeft als ons als ouders daarvoor twee instrumenten gegeven. Voed hen op, zegt Efeze 6 verder, in de onderwijzing, oftewel de training. Dat is het woord voor training. Denk eens aan een atleet die zichzelf traint. Dus dat is een proces. Het is een coach die constant dag in dag uit aan het trainen is. Zijn leerling aan het voorbereiden is voor die grote race op die Olympische Spelen. Denk eens aan onderwijs. We sturen onze kinderen elke dag naar school. En elke dag worden die sommen, die tafels opnieuw herhaald en herhaald. Je kind wordt getraind totdat, als je hem vraagt wat is 6 keer 7, komt het er zo uit. Dat is een product van trainen. Dat is niet een eenmalig lesje. Nee, dat is een constant werken aan. Dat is wat God ons gegeven heeft. Training van onze kinderen en terechtwijzing, aanmaning als het nodig is. Correctie, wanneer de kinderen dat nodig hebben. En allemaal van de Heer. En zo zijn wij de instrumenten. Dat betekent dat wij ook gedisciplineerd moeten zijn. Wij moeten net zo gedisciplineerd zijn in het opvoeden van onze kinderen als wij van onze kinderen verwachten. Wij moeten net zo gehoorzaam zijn aan wat God ons gegeven heeft als wat wij onze kinderen schenken. Daarom zeg ik het nogmaals. Godsvruchtige opvoeding is een overloop van je eigen hart. Godsvruchtige opvoeding is een 24-7 leven op leven discipelschap. Godsvruchtige opvoeding doelt op geestelijke gehoorzaamheid uit het hart. En ten laatste, deze waarschuwing: godsvruchtige opvoeding bouwt een kind op en breekt hem niet. Dat staat zowel in Efeze hoofdstuk 6 als in Colossense hoofdstuk 3. wat we niet moeten doen met een kind. Vaders, wek geen toren bij uw kinderen op. Colossenzen hoofdstuk 3. Terg uw kinderen niet. Er is een soort opvoeding, er is een soort omgang die ouders met hun kinderen kunnen hebben die een kind breekt en niet opbouwt. Die een kind emotioneel moedeloos maakt. Die een kind opstandig en boos maakt. En ik heb een aantal dingen op het scherm gezet, of die ga ik nu op het scherm zetten, hoe je bijvoorbeeld een kind kan ontmoedigen. En er zijn natuurlijk vele andere manieren, maar ik ga dit noemen ter afsluiting hier. Nummer 1. Constant de regels en de verwachtingen die je van je kinderen hebt veranderen. Een kind weet niet waar hij aan toe is. Nummer 2. Straffen voor regels die van tevoren nooit besproken waren. Opeens krijgt een kind straf, maar er was nooit een verwachting uitgesproken dat dit wel of niet mocht. Inconsequent straffen. Soms wel, soms niet. Soms heftig, soms licht. Niet doorzetten als een laatste waarschuwing gegeven wordt. Straffen voor dingen die je zelf ook doet. Dan ben je eigenlijk een huichelaar. Je stem verheffen, uitschelden, kleineren, intimideren of afkraken. Een kind heeft een basisveiligheid nodig. Dat is die affectie, dat is die ontferming waar we het over gehad hebben. Het kind als straf lange tijd negeren. Een koude schouder naar je kind toekeren. Dat is geen goede straf. En dat maakt een kind ontmoedigd en boos en verwacht. Bovenmatig streng straffen of dreigen met bovenmatige straf. Straffen die helemaal niet passen bij de zwaarte van de overtreding. In woede of irritatie straffen. Dit is ook iets wat ik heb geprobeerd te handhaven. Als ik boos ben op mijn kind, wacht ik eerst tot ik niet meer boos ben en dan pas ga ik met het kind in gesprek. Straffen zonder te zeggen waar de straf voor was. Ja, je weet wel waar het voor was. Daar gaan we maar eens goed nadenken. Soms weet het kind het ook wel natuurlijk. Maar soms ook niet. En het is juist belangrijk dat we communiceren. Dat we het evangelie, dat we Gods woord in de situatie brengen. Het kind fysiek mishandelen uiteraard is helemaal buiten Gods grenzen voor het gezag van ouders. Het kind vertellen dat het ongewild is. Het kind het gevoel geven dat hij of zij het nooit goed genoeg doet. Altijd kritiek. Ook als het kind een 9,9 heeft, het kritiekpuntje op die ene tiende punt leggen. En zeggen, ja, maar kijk eens wat je niet gedaan hebt. Andere kinderen voortrekkend gezin, een lievelingskind hebben. Het kind negatief vergelijken met een ander kind. Ieder kind is uniek. En vergelijk niet op een negatieve manier een kind met een ander kind. Overmatige controle uitoefenen, zodat er geen bewegingsruimte is, geen groeiruimte voor het kind. Straffen zonder eerst uit te leggen, naar de uitleg van het kind te luisteren. Eerst straffen en dan pas vragen stellen. Het kind niet geloven of vertrouwen, constant dat wantrouwen. En soms inderdaad moet je een gezond wantrouwen van je kind hebben. Maar er zijn ook momenten dat wij bijvoorbeeld met mensen in gesprek zijn geweest waar wij het gevoel hadden dat een kind niet een fundamenteel geloof als geloofwaardig werd behandeld. En dat is heel schadelijk als het kind wel de waarheid spreekt. Je niet aan je belofte houden. En dat was wat ik had. God heeft ons een belangrijke taak gegeven als ouders. Een heerlijke taak. Een discipelschapstaak. Als ouders zullen we altijd falen. Ik heb natuurlijk, ja, als je dit allemaal hoort, dan denk je, tja, ik voldoe toch niet. Ik ook niet. Geen enkele ouder. Maar dan is er de genade van God. God wil ons als ouders laten groeien. Als grootouders. Misschien heb jij een kleinkind wat jij af en toe eens in huis hebt. Waar je ook een bepaald stukje zorg voor mag dragen. En een stukje van de opvoeding mag doen. Bid dat God jou een discipelmaker maakt. Bid dat God jou de kracht geeft om zelf die wandel met hem te hebben. Bid dat God je kind of je kleinkind wil redden. Neem gelegenheid om zijn zonde aan te wijzen, maar dan ook gelijk naar het kruis te gaan en zeggen, er is iemand voor jou gestorven. Er is vergeving, er is herstel, er is verzoening. Gebruik elk moment van straf als een evangelisatiemoment. Om het kind naar de Heer Jezus te wijzen. Want het kind heeft hem zo nodig. Net zoals wij. God is goed. Ondanks ons prutswerk. Als ouders zijnde. Onze kinderen moesten eens weten hoe wij ons voelen over onze eigen opvoeding. Wij doen het ook niet altijd goed. Ook wij moeten als ouders soms naar onze kinderen toe gaan en vergeving vragen. Laat ons dan ook die nederigheid hebben waar Jezus het over had. Nederig zijn als een kind. En onze kinderen vergeving vragen waar wij gefaald hebben. En soms doet dat 10 keer meer dan alle waarheden die we geprobeerd hebben in de kinderen te krijgen. Als onze kinderen ons kwetsbaar zien en nederig en gebroken en afhankelijk van hem. In nood, behoeftig voor zijn genade. Zullen we samen bidden.